Als je in de bouw werkt, dan weet je het belang eigenlijk van een goed stuk gereedschap. Of als je een chirurg bent, dan weet je het belang van goede instrumenten om een operatie veilig en goed te volbrengen. Er was enkele honderden jaren geleden was er een zendeling. En die heette David Brainerd. Hij was een zendeling in wat nu de Verenigde Staten is. Alleen was dat in de tijd voordat het officieel een onafhankelijk land was. En hij werkte onder de Indianen, enkele stammen, een beetje noorden van, noordoosten van de Verenigde Staten. En hij ging onder die mensen wonen om te evangeliseren. En daar was heel veel nood, heel veel alcoholverslaving, geweld. Ontzettend veel wat niet pluis was, zeg maar, onder die mensen. En hij ging daar het evangelie brengen en heeft daar ook best wel wat opwekkingen gezien onder enkele van die stammen. Maar David Brainerd is niet oud geworden. Doe maar even de wiskunde som als je hier zijn geboorte- en sterfdatum ziet. Maar David Brainerd is eigenlijk niet oud geworden omdat hij veel te makkelijk met ziekte omgegaan in zijn eigen lichaam en de noodzaak om zijn lichaam rust te geven. Hij heeft zich helemaal op laten branden in het werk van de Heer en is daardoor eigenlijk vroegtijdig, zou je kunnen zeggen, gestorven. Alhoewel we natuurlijk weten dat onze sterfdag geheel in de hand van God ligt. En hij heeft daar aan het einde van zijn leven, heeft hij daar ook wel spijt van gehad. En hij heeft het vergeleken eigenlijk met het berijden van een paard. Dat deed hij ook letterlijk, want hij ging te paard ging hij die stammen bezoeken. Maar hij zei, ik heb niet goed voor mijn paard gezorgd. Ik heb mijn paard in de grond gereden. En daar bedoelde hij eigenlijk niet zozeer zijn letterlijke paard mee, maar zijn lichaam. En hij heeft eigenlijk niet zo goed voor zijn lichaam gezorgd. Onder het mom van bediening voor de Heer. En dat is natuurlijk, in zekere zin is dat heldhaftig om jezelf op te offeren voor de Heer. Maar ten diepste begreep hij dat wij ook onze lichaam als een, ons toevertrouwd krijgen, als een rentmeesterschap, als niet zozeer iets waar wij zelf onze beschikking over hebben, maar iets wat van God is. En ik wil, in aanloop van het avondmaal dat we zo meteen gaan vieren, wil ik kort nadenken over hoe het kruis van de Heer Jezus Christus, niet alleen, een toegangskaartje naar de hemel in onze achterzak heeft geplaatst, maar dat het kruis van de Heer Jezus ook ons lichaam, waar we nu in wonen, heeft gekocht en dat hij daar het eigendom over heeft en dat implicaties heeft, dat morele claims op ons legt en hoe wij omgaan met ons lichaam. We lezen in Psalm 139, u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Het is trouwens interessant dat in onze moderne wetenschappelijke tijd, dat we ontdekt hebben dat als je de huid, menselijke huid onder de microscoop legt, dat er letterlijk een weefpatroon in onze huid zit. God heeft ons in de schoot van onze moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. De schepping is fundamenteel goed. God keek neer op zijn schepping na elke dag van het scheppingsverhaal en zei het is goed. En aan het einde van de scheppingsweek verklaarde hij dat het zeer goed was. De schepping is fundamenteel goed. Onze lichamen zijn in essentie goed. In de eerste paar eeuwen van de kerk had je ook wel de neiging van sommige christenen om eigenlijk een leven te gaan leiden waarin je je lichaam kastijde. En waarin je vooral alles wat eventueel luxe was, jezelf onthield. De woestijnvaders, die trokken letterlijk de woestijn in en gingen daar als een heremiet, gingen ze daar wonen. Sommigen, er is zelfs eentje die woonde op een paal. Die zat daar gewoon op een paal de hele tijd. En dat had iets te maken met het feit, ja, het lichaam is slecht, we moeten weg van het lichaam, we moeten weg van het materiële. En we gaan in de geest en we gaan God zoeken en we gaan vooral het lichaam ook niet... Zo min mogelijk er aandacht aan besteden en vooral ook niet verwennen. Dat was eigenlijk de gedachte. Weg van het lichaam, weg van het materiële. Maar de Bijbel leert ons dat onze lichamen fundamenteel goed zijn. Dat de schepping eigenlijk fundamenteel goed is. We kunnen daar verkeerd mee omgaan. Maar het aardse is niet noodzakelijk kwaad. Het is goed en in de eeuwigheid zullen wij ook in een lichaam wonen en zullen wij op een nieuwe aarde wonen en verblijven. De Heer Jezus Christus heeft een lichaam aangenomen. Het lichaam is daarom dus ook geheiligd en fundamenteel goed. We lezen ook dat ons lichaam ons tijdelijk huis is. In 2 Korinthe 5 wordt het een tent genoemd. Nou, als je op vakantie gaat, dan ga je niet je hele huis meenemen. Want dat is veel, dat is eigenlijk onmogelijk om je huis mee te nemen. Nee, maar als je ergens moet verblijven, dan neem je een tent mee. Dan neem je iets wat makkelijk vervoerbaar is. Dat neem je mee. En zo ook leven wij in een tent. Onze lichamen, dat is de tent waarin onze geest woont. Tot we uiteindelijk ons eeuwige lichaam hebben. Dat wordt in datzelfde vers genoemd een gebouw. Dus we gaan van een tent naar een gebouw. We krijgen een upgrade. Ons lichaam is niet gemaakt voor de eeuwigheid. Het is een tijdelijk lichaam dat helpt ons door dit leven. 70, 80, 90, misschien zelfs 100 jaar. Maar het is niet bedoeld om eeuwig in te verblijven. Straks krijgen we een robuust gebouw wat niet ziek kan worden, wat niet vatbaar is voor dood enzovoort. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Maar tot die tijd wonen we dus in deze tent. Tot dat moment aanbreekt, wonen we in deze tijdelijke verblijfplaats. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met onze lichamen? We zijn aan het begin van een nieuw jaar momenteel en misschien heb je al een goed voornemen bedacht om wat minder suiker te gaan eten of wat meer te gaan bewegen, wat gezonder te leven. En dat is goed, dat is Bijbels eigenlijk. Dat is eigenlijk ook wat ik vandaag wil aanbevelen, dat we goed met onze lichamen omgaan. Want onze lichamen zijn gekocht met het bloed van de Heer Jezus Christus. En wij hebben er geen recht meer op. Onze lichaam, het is niet baas over eigen buik. Het is niet baas over eigen welk orgaan dan ook. Niet baas over eigen lichaam. Het is, mijn lichaam is als een levend offer op het altaar gelegd, geheel toegewijd, overgegeven aan Jezus Christus, die gestorven is. Niet alleen om mijn ziel een eeuwige bestemming te geven, maar om mijn lichaam te kopen. En dat brengt mij uiteindelijk bij onze tekst waar ik 4 korte punten uit wil halen. In 1 Korinthe hoofdstuk 6, daar zegt Paulus, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Ik wil hier 4 steekwoorden uithalen, waar ik de preek aan wil ophangen, de overdenking, ik ga het kort houden. En ik wil eigenlijk met deze gedachte wil ik jullie vooral naar huis sturen. Niet alleen onze innerlijke mens, maar ook ons lichaam is van God en is bedoeld om hem te verheerlijken. We lezen dat ons lichaam een heiligdom is, een rentmeesterschap, een kostbaarheid en een instrument. Laten we beginnen met dat eerste, een heiligdom. We lezen, nogmaals in 1 Korinthe hoofdstuk 6, dat onze lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Nou, dat is heel bijzonder. In het Oude Testament verbleef God eerst in die tabernakel en later onder leiding van Salomo is er een tempel gebouwd. Een prachtige tempel op dat hoogtepunt, hè, die tempelberg. Een tempel met het mooiste houtsnijwerk en steenwerk. Al die stenen die werden op afstand, op maat gemaakt. En er kwam geen beitel of hamer aan te pas op de werkplek zelf. Dat werd allemaal op afstand gedaan. Het was een stille werkplek. En al die stenen die werden opgebouwd tot een tempel. En daar was goud. En er waren prachtige borduurwerken. En dat meubilair, dat was vaak overlegd met goud. En dat was een bijzonder indrukwekkende, adembenemend mooie plek was dat. Een tempel, dat is de plek waar God woont, waar God verblijft. En weet je, wij lezen in het Nieuwe Testament dat die tempel van steen en goud en kostbare edelstenen en dat soort zaken niet meer nodig was. Waarom? Omdat God vanuit een tempel van steen, een materiële tempel, in ons is komen wonen. Wij zijn die tempel. En dat is niet alleen op individueel niveau. Hè. Ons lichaam is een tempel, maar ook in 1 Korinthe 3 lezen we dat de plaatselijke gemeente een tempel is. Dus ik individueel ben een tempel van God, maar ook samen hier, wij in deze gemeente, zijn een heiligdom waar God in ons midden komt. Als wij samenkomen, dan is God hier in ons midden, verblijft Hij in ons midden. En de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, alle gelovigen door de hele wereld heen, samen zijn wij een tempel die opgebouwd wordt in de geest. Dat lezen we in Efeze hoofdstuk 2. Dus op elk niveau, wereldwijd, lokaal en zelfs individueel, is er sprake van het feit dat God in ons woont, dat God zijn woonplek in ons heeft gezeteld. En dat is zo bijzonder. Wij zijn verzegeld met de Geest. De Geest woont in ons. Hij kiest ervoor om in ons lichaam te wonen. Hij verbindt zich. En zal altijd in ons blijven. Hij zal nooit meer weggaan. We lezen ten tweede dat wij niet alleen een heiligdom zijn en dat onze lichamen dus ook een heiligdom zijn, maar dat die lichamen niet van ons zijn. We hebben daar geen beschikking over. En we moeten hier begrijpen dat er een verschil is tussen bezit en tussen rentmeesterschap. Als je iets bezit, dan is dat van jou. Maar als iets van een ander is dat aan jou wordt toevertrouwd in bruikleen, dan noemen we dat rentmeesterschap. Je hebt daar geen beschikking over, je krijgt daar een opdracht over. Jezus vertelt ook verhalen over dienstknechten die bepaalde talenten krijgen. Talenten, dat waren in de tijd van de Bijbel niet zozeer dat je goed piano kan spelen, maar dat waren geldsommen, dat waren grote bedragen die toevertrouwd werden. De meester vertrouwt zijn vermogen toe aan een dienstknecht. En die dienstknecht die heeft de opdracht om dat geld te vermenigvuldigen, te vermeerderen. Daar winst uit te halen voor de meester. Maar het is niet van hem. En ook zo is ons lichaam niet van ons. Toen Jezus gestorven is aan het kruis, heeft hij de rechten van ons lichaam heeft hij opgekocht. We lezen in de tweede helft van vers 19 in 1 Korinthe hoofdstuk 6 dat lichaam, dat is niet van ons. We hebben de rechten, hebben we opgegeven. En dat is maar goed ook, want Het is veel beter in de handen van de Heer dan in onze eigen handen niet. Wij maken prutswerk van de dingen die van ons zijn. Maar ons lichaam is niet meer van ons. Wij hebben ons lichaam, toen wij gebogen hebben voor de Heer Jezus, toen wij hem als persoonlijke heiland hebben aangenomen, hebben wij al onze rechten prijsgegeven aan hem. We leven onder zijn goede, warmhartige, genadevolle heerschappij. Ons lichaam is een levend offer dat aan hem teruggegeven wordt uit dankbaarheid. En alleen wanneer wij onszelf teruggeven aan hem, kan hij daar zijn reinigende, heiligende en verlossende werk teweeg brengen. Het is door onszelf te verliezen, door ons lichaam te verliezen aan hem, dat we het juist vinden. Het is door onszelf te verliezen aan hem, dat wij heel worden, genezen worden, dat wij geheiligd worden en volmaakt zullen staan voor zijn troon. Het is dus niet baas in eigen lichaam. Jezus Christus heeft dat volledige recht. Ten derde is ons lichaam niet alleen een heiligdom waar Gods geest in ons woont, maar het is ook niet alleen een rentmeesterschap, iets wat in bruikleen wordt gegeven om voor zijn eer te gebruiken, maar het is ook een kostbaarheid. Ik wil kort even nadenken over wat het de Heer Jezus gekost heeft om jouw lichaam te kopen. De Heer Jezus is als onschuldige man voorgeleid aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Hij is daar in ieder geval 1 keer en misschien zelfs 2 keer gegeeseld. Een lichtere geeseling en een zwaardere geeseling die vooraf ging aan een kruisiging. Hij is daar bespot door de soldaten. Een doornenkroon is op zijn hoofd gedrukt. Hij is daar met vuisten geslagen en hij heeft daar enorm veel pijn geleden. We lezen in Jesaja 53 dat hij niet meer herkenbaar was toen de volledige toetakeling rond was. Een verschrikkelijk lot is hem toegekomen. En die hele lijdensweg van Jezus Christus, en niet alleen zijn fysieke lijden, maar ook zijn emotionele lijden, zijn psychische lijden, door daar bespot en beschaamd blootgesteld te worden aan de menigten en daarna ook door zijn eigen vader in die duistere uren in het midden van de dag verlaten te worden. Verlaten door zijn vader. Geheel alleen. Wat is de psychische toestand van iemand die zelfs door God volledig verworpen wordt? Zelfs ongelovigen, die ervaren nog de algemene genade van God. Die ervaren nog elke dag dat God het laat regenen op hun akkers. Dat ze elke dag zegeningen van zijn hand mogen ontvangen. Maar Jezus Christus in die uren van duisternis wordt volstrekt verworpen en ervaart daar de diepste hel. De volledige opsomming van alle zonden, van alle mensen, van alle tijden. Dat is de prijs die hij betaald heeft. De prijs om jouw lichaam van hem te laten zijn. Waarom? Waarom wil hij jouw lichaam? Waarom wil hij mijn lichaam? De meeste van ons zijn niet zo onder de indruk van onze eigen lichaam. Maar sterker nog, we kleden ons om onze onvolmaaktheden en onze onwenselijkheden juist te bedekken. Hij wilde jouw lichaam kopen omdat hij jou uiteindelijk zijn instrument wilde maken. En dat is het vierde punt. Hij wil dat jouw lichaam een instrument is in zijn hand. Een instrument van dienstbaarheid, een instrument van aanbidding, een instrument van het verheerlijken van hem. Zonder jouw lichaam zou jij je aanbidding niet tot uiting kunnen brengen, want je hebt een tong nodig. Zonder jouw lichaam zou je niet hier in de gemeente kunnen komen, want je hebt je armen en benen nodig om jezelf te verplaatsen. Dus wat wij doen met onze lichaamsdelen, dat heeft alles te maken met aanbidding. Dat heeft alles te maken met ons beeld van God en ons beeld van onszelf, het beeld van ons eigen lichaam. Hij heeft ons lichaam gekocht en toch zijn wij zo snel geneigd om te denken, ik bepaal wat ik doe met mijn lichaam. Ik bepaal wat ik doe met mijn handen, met mijn ogen, met mijn mond. Ik bepaal wat ik doe met mijn seksualiteit. Ik bepaal wat ik doe met mijn oren. En dan hebben we eigenlijk onze rechten, onze lichaamsrechten, nog niet op het altaar gelegd. God wil dat wij onze lichamen gebruiken om hem te verheerlijken. En ik zou graag willen eindigen met een aantal toepassingen van dit principe. Deze vier punten. Ons lichaam is een tempel, een heiligdom waar God zelf in woont. Nummer 2. Ons lichaam is een rentmeesterschap, niet ons eigen bezit. Nummer 3. Ons lichaam is een kostbaarheid, duur gekocht met het bloed van Jezus Christus. En nummer 4. God heeft ons lichaam gekocht om een instrument te zijn voor hem. Wat betekent dat? Nummer 1. Betekent dat we ons seksueel rein behoren te houden. Dat is de directe toepassing van dit gedeelte in 1 Korinthe hoofdstuk 6. Dat is de context waarin Paulus praat over dit principe. Maar ook nummer 2, dat we voor ons lichaam gaan zorgen. Dat wij goede, gezonde keuzes gaan maken voor ons lichaam. Dat we niet te veel hooi op de vork nemen, maar ook dat we niet roekeloos omgaan met ons lichaam. Er is een bepaalde rentmeesterschap die zegt, zorg goed voor je lichaam. Wat zijn de pilaren van goede gezondheid? Goede voeding, kwalitatieve rust en voldoende beweging. Dat zijn zaken waar we ook in ons lichamelijk bestaan aandacht aan moeten geven. Zodat wij ons lichaam kwalitatief in een zo goed mogelijk instrument kunnen presenteren in de hand van God. Ik zou ook willen aansporen om lichamelijke verslavingen te vermijden. Er zijn allerlei manieren waarop wij middelen kunnen gebruiken om in weg te vluchten als het emotioneel niet goed gaat. Grijpen we naar de alcohol of andere zaken. Maar dit zijn ook dingen die ons kunnen ketenen, die ons kunnen verslaven. En Paulus zegt specifiek dat wij niet onder enige macht behoren te komen in 1 Korinthe hoofdstuk 6. Betekent ook dat we een stukje zelfbeheersing zouden moeten hebben. Je kan een normaal lichaamspostuur hebben en toch heel ongezond eten. Dat kan ook aan je genen liggen. Ik heb dat zelf ook hoor. Ik heb gewoon dunne genen. Daar ben ik mee gezegend. Ik kan nu veel minder hebben, maar toen ik 20 jaar geleden of zo, kon ik eigenlijk gewoon eten wat ik wilde aan de lopende band en er bleef gewoon niks hangen. En sommigen zijn nu jaloers op mij, dat weet ik. Ik heb wel ook andere problemen. Iedereen heeft zo zijn lijstje met dingen. Maar dat is niet, ja, dat was niet een van mijn dingen. Maar ik kon zo makkelijk beroepen op het feit, ja, ik zie er toch prima uit. Ik zie er gewoon slank uit. Dus mijn ongezonde eetpatroon is niet zichtbaar en is dus ook niet erg. En dat is denk ik ook verkeerd denken. Het feit dat je lichamelijk er redelijk goed uitziet, betekent niet dat je geen zelfbeheersing in je leven hebt. En dat is denk ik wel belangrijk. Eer God in je kledingkeuze. Hoe kleden wij ons? Hoe presenteren wij onze lichamen? Is het ons doel om aandacht te krijgen, verkeerde aandacht te krijgen op de manieren waarop wij ons kleden? Leggen wij de aandacht op onze vrouwelijke of mannelijke eigenschappen om de aandacht van het andere geslacht te krijgen? Wanneer je lichaam overgegeven is aan de Heer Jezus Christus, dan zul je ook eerbare keuzes maken in de kleding die je draagt. Dan, hoe gebruik je je lichaamskracht, je lichamelijke kracht? Gebruik je je tijd, je energie en je lichaamskracht om de Heer te dienen? Of alleen maar om je eigen bankrekening te spekken of je eigen genot na te streven of wat dan ook? Een lichaam dat op het altaar geplaatst is tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus op basis van zijn kruiswerk voor ons, is geheel toegewijd om die kracht, die levenskracht, die lichamelijke kracht ook in te zetten voor hem. En als laatste zou ik jullie willen op het hart willen drukken om niet mee te gaan met de tijdgeest waarin we nu leven, waarin eigenlijk het lichaam bijna aanbeden wordt. Er worden miljarden euro's uitgegeven aan het versieren en het manipuleren van onze lichamen. Omdat we zo in de ban zijn van het lichaam, van het aardse en tijdelijke verblijf van onze ziel. We maken veel te veel heisa om iets wat eigenlijk bedoeld is als een tijdelijke tent. Allerlei schoonheidsmiddelen, crèmes. Ik ben daar helemaal niet in thuis, dus ik ga ook niet beginnen met allerlei zaken. Maar lieve mensen, wat geven wij een enorm fortuin uit? Alleen maar om de buitenkant net even wat mooier te maken. Ik ben ook niet tegen make-up of zo, maar dit kan een afgod worden. Een perfect lichaam, gespierd mannelijk lichaam, het vrouwelijk lichaam met perfecte curves en slank, dat kan je zo beheersen, hoe je eruit ziet, hoe mensen jou zien, om een bepaald cijfer op de weegschaal te halen of daaronder te blijven. Het kan zo ons leven in de grip houden. Waarom? Omdat de tijd en deze tijdgeest, onze tijd, is een tijd van lichaamsafgoderij. Waar schoonheid en slankheid en perfecte dimensies en schoonheid in het gezicht en plastische chirurgie aan de orde zijn. Om die rimpels maar nog even uit te stellen. En het is een manier waarop we eigenlijk God verliezen en toch de rechten van ons eigen lichaam weer in handen nemen. Dus mag de Heere ook in ons bewerken dat wij niet alleen hopen op die eeuwige bestemming in de hemel met hem, maar dat we nu al in onze lichamen besluiten: ik geef de rechten van mijzelf, van mijn lichaam, hoe ik omga met mijn lichaam, hoe ik kijk naar mijn lichaam, hoe ik mijn lichaam inzet en welke focus ik heb in de presentatie van mijn lichaam, om dat geheel over te geven aan Jezus Christus. Vader in de hemel, wij zijn zo dankbaar voor de lichamen die u ons gegeven hebt. Vader, we zijn niet altijd tevreden met ons lichaam en we hebben ook onze kwalen en moeites en dingen die ja, ook met ouderdom steeds lastiger worden. Heren, maar toch zijn we dankbaar voor die tijdelijke aardse tent die u ons hebt gegeven. En Vader, ik bid dat wij dat de zorg van die tent ook serieus mogen nemen. En dat wij mogen begrijpen, Heere God, dat wij een heiligdom zijn voor u. Dat ons lichaam, niet alleen onze ziel, voor u belangrijk is en waarde heeft. Heren, mogen wij keuzes maken die u welgevallig zijn in de manier waarop we onze lichamen inzetten en gebruiken. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen.